妈，
妈妈，
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 welkom in de podcast van Mama Baas. Mijn naam is Tine de Donder en ik ben de gastvrouw van deze podcast. Wat mag je hier allemaal verwachten? Je krijgt hier vooral een antwoord op de vraag: hoe doen andere mama's dat toch? Want we maken een podcast vol echte verhalen van echte mama's. En die vullen we aan met oplossingen, tips en hulp van specialisten. Zo hopen we jouw verhalen te brengen waarin je jezelf of jouw situatie misschien herkent en waaruit je misschien troost of steun kan halen. Want, geef toe, het doet toch deugd om te weten dat je niet alleen bent en dat het bij andere mama's ook niet altijd gemakkelijk gaat. Neem gewoon een half uurtje voor jezelf en geniet ervan. Deze podcast gaat over iets wat brandend actueel is, namelijk de vraag: wanneer moet je met je kind naar de dokter? De ene ouder gaat al van bij het kleinste hoesje of kuch of van zodra er koorts is, terwijl de andere misschien liever afwacht en niet wil overreageren en eerst wil zien hoe de klachten evolueren. Maar wat zeggen de dokters ervan? Want zij zijn toch de specialisten. Dat lijkt mij stof genoeg om een hele podcastaflevering mee te vullen. En deze keer doe ik dat met huisarts Helena Welvaart. Welkom, dokter.
Aangenaam. Zeg maar Leen.
Oké, dag Leen. Ja, ik ga het jou meteen vragen. Wanneer moet je nu met je kind naar de dokter?
Ja, wel, ik denk dat er eigenlijk één belangrijk antwoord is, namelijk als je ongerust bent. En mama's met een eerste kindje, een babytje, die zullen al sneller ongerust zijn dan mama's die al een paar kinderen over de vloer hebben lopen. Maar er zijn ook duidelijke signalen dat ze weten, we moeten naar de dokter. Hoge koorts, langdurige sluimerende koorts, een kind dat gevallen is, een verwonding heeft. Maar er kunnen ook subtiele tekens zijn. Een kindje dat altijd actief is en dat dan plots op de zetel ligt een hele voormiddag, huiliger is, niet in zijn gewone doen, dan gaan er toch ook lichtjes branden bij de mama's. En ik denk dat ze dan gerust naar de dokter kunnen gaan. Ook al moeten ze dan misschien niet verwachten van met een lijst medicatie naar huis te komen, maar als ze dan al gerust kunnen gesteld worden en een beetje goede raad meekrijgen, dat is toch al heel wat.
Ja, absoluut. Nu, het is eind oktober wanneer we deze podcast opnemen. Dat betekent volop in het seizoen van de snotneuzen en de verkoudheden. En corona is er ook nog altijd. We hebben een aantal vragen binnengekregen en eentje daarvan gaat over preventieve maatregelen. We gaan samen eens luisteren.
Naar aanleiding van het aantal verkoudheden en dergelijke die elk gezin teisteren zodra je baby of kindje naar de crèche of school begint te gaan, vraag ik me af of er iets is dat je kan doen om de weerstand van je kind te versterken, namelijk bepaalde voedingssupplementen of vitamine of echinacea. Heeft u daar enkele tips voor?
Ja, het is niet zo eenvoudig, hè? Ik denk dat we zeker moeten de vaccinatieschema's goed volgen, omdat die ons in feite al kunnen beschermen tegen gevaarlijker aandoeningen, waar we in deze tijd, in deze moderne tijd, toch al van min of meer verlost zijn. Gelijk difterie en kinkhoest, aandoeningen die zeer gevaarlijk zijn. De snotneuzen en de verkoudheden die zijn inherent aan elke kleuterleeftijd, babyleeftijd, en het zal een beetje afhangen, gaat het kindje meteen naar de kribbe of is het nog een hele tijd thuis, dan zal het in de kleuterklas gebeuren, maar sowieso gaan we geconfronteerd worden met massa's virussen. En het is niet zo abnormaal dat kindjes 7 tot 10 keer verkouden kunnen worden op een jaar. Dat is nog normaal. Het is eigenlijk vrij uitzonderlijk dat er werkelijk iets fout loopt met het immuunsysteem van het kind. Het kan, hè. Maar ik denk dat we toch moeten proberen van daar rustig in te blijven. Niet met antibiotica of zo direct op te vliegen, maar ons eerder naar de gewone middeltjes richten. Bijvoorbeeld een beetje fysiologisch serum om preventief de neusjes vrij te houden. Wel eens kijken of er geen allergieën mee gemoeid zijn. In de slaapkamers zorgen dat de vochtigheidsgraad redelijk goed is. Dat in de winter bijvoorbeeld, met de verwarming aan, wordt het zeer droog in de kamer. Dat kan ook irritatie geven in de luchtwegen. En kindjes die dan 's nachts zitten te hoesten en zo. Dus dat kunnen we misschien een beetje voorkomen. Verder met de voeding. Ik denk, er wordt gezegd, en het zal wel zo zijn, dat babytjes die borstvoeding hebben gekregen ook een zekere hoeveelheid antistoffen van de mama's hebben meegekregen. Het IgA, zegt men dan. en dat die een beetje beter beschermd zijn tegen die verkoudheden. Maar zelfs kindjes die met flesvoeding zijn opgegroeid, die flesvoedingen zijn nu zo goed gebalanceerd dat die eigenlijk bijna de melkvoeding van de mama of de borstvoeding evenaren. Dat kan wel zijn, maar dan moet dan de arts beslissen, dat er een beetje ijzer kan aan toegevoegd worden of vitamine B12. Vitamine C is ook zo'n vitamine dat de reputatie heeft van preventief te zijn voor verkoudheden. Maar ik zou er toch eigenlijk wel willen op wijzen dat het beter is van als we supplementen gaan geven, van dat te bespreken met de dokter. Want er zijn vitamines die zich gewoon kunnen opstapelen in het lichaam. Gelijk vitamine A, vitamine D. Dat zijn vetoplosbare vitamines. En die kunnen, als je die te veel geeft, toxisch zijn. Vitamine C en B, dat kunnen we innemen zoveel als we willen. Dat wordt uitgescheiden. Van Echinacea, dat kwam ook aan bod. Goh, dat is een moeilijke kwestie. Er zijn eigenlijk geen echt wetenschappelijke grondige studies die bewijzen dat het echt iets doet. Er is een studie in Groot-Brittannië die zegt dat het eigenlijk af te raden is bij kinderen beneden de 12 jaar. Ik heb andere studies, er is er eentje in Israël, dat beweert bij hoog en bij laag dat tussen 1 en 5 jaar dat het zeer gunstig is. Ik vind het een zeer omstreden kwestie en ja, ik heb het nooit gegeven aan mijn kinderen of aangeraden aan mijn kleinkinderen. Het is een beetje alternatief zo van idee, maar we moeten zien in de toekomst of er nog iets kan gevonden worden daarover.
Dus conclusie, elk kind krijgt zijn verkoudheden?
Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ik denk dat we daar gaan moeten mee leven. Het maakt het niet makkelijk, want wanneer is de grens? Dit is nog normaal, dit is niet meer normaal. Maar zolang het kind gewoon eet, gewoon speelt, zijn gedrag heel normaal is, denk ik dat we niet meteen ongerust moeten zijn. Het kan misschien eens nuttig zijn van na de vijfde verkoudheid eens naar de arts te gaan om toch een keer een check-up te doen. Zijn de oortjes nog goed? Toch niks bijzonders. Maar in C denk ik dat we er gaan moeten mee leren leven. Dat kindjes, het is de moment om alles op te rapen. En meestal, als ze naar het eerste studie gaan, is het voorbij. Raar, maar waar.
Ja, dokter, je sprak daarnet ook over fysiologisch water. En daarover hebben we ook een vraagje binnengekregen.
Helpt fysiologisch water echt tegen een verkoudheid? En waarom dan?
Ja, dokter, je sprak er daarnet al over. Helpt het echt dat fysiologisch water of is dat eigenlijk toch maar gewoon water?
Toch niet, toch niet. Het is natuurlijk geen mirakelmiddel, maar het heeft zijn nut. Het is veilig. Het kan meerdere keren per dag toegediend worden door iedereen. Het mag in de oogjes, het mag in de neus, het mag in de oren. Het is een heel veilig middel. Het is in feite gewoon zout water. Maar als je dat in het neusje doet van een baby bijvoorbeeld, dan geeft het een soort nies-effect. Het kindje, de baby, kan niet snuiten. En als we dat goed spoelen met fysiologisch serum, dan komt er soms spontaan een niesbui, waardoor automatisch een beetje slijmpjes meekomen. Het kan zelfs, dus als preventief middeltje zou je dat op die manier kunnen doen. Je begint te merken dat je kind een beetje versnoft is. Direct maar beginnen met 3-4 keer per dag neusje te spoelen. Ook om oorontstekingen te voorkomen zelfs, want met de buis van Eustachius is daar een verbinding met het middenoor. Dus ik vind dat wel iets nuttig. Het wordt ook gebruikt in aerosol. Als soms nodig zou blijken dat uw kindje een aerosol nodig als oplosmiddel. Ik ben wel voorstander om dat te gebruiken.
Het is iets wat iedereen zou in huis moeten hebben?
Eigenlijk wel.
Ja.
Ja.
We hebben nog een vraag daarover binnengekregen, over die huisapotheek. Wat moet je in huis hebben en wat niet? We gaan eens even luisteren. Ja.
9 weken geleden werd ik mama. Ik vraag me nu af wat ik in mijn huisapotheek moet voorzien voor mijn zoontje. En moet ik er later nog iets aan toevoegen als hij peuter of kleuter wordt?
Wel, ik denk dat het toch wel nuttig is om het een en het ander in huis te halen. Omdat, ja, iedereen weet het, wanneer wordt een kind ziek? In de nacht, de vrijdagavond voor het weekend begint.
Ja.
En als je dan onder de bolder een arts moet vinden, dan kan het toch wel nuttig zijn dat je iets in huis hebt. En dan denk ik in de eerste plaats aan middeltjes tegen de koorts bijvoorbeeld. Om te beginnen al een goede thermometer. Voor de babytjes een digitale poepthermometer. Voor de oudere kindjes één voor het oor. En dan de eerste behandeling voor koorts is sowieso paracetamol. En dan is het nuttig om paracetamol in de vorm van een siroopje bijvoorbeeld in huis te halen. Daar zit dan een handig pipetje bij met de dosage. Af en toe is het nuttig een suppo, maar ja, je kan niet alles in huis halen. Ibuprofen, dus dat is ook een koortswerend en anti-inflammatoire middeltje, dat bij kindjes die zeer hardnekkige koorts maken, die zeer hoog gaan, ben je wel gelimiteerd met die paracetamol. Je kan dat om de 4 uur toedienen, maar in een dag zijn wel 24 uur. En dan kan het soms nuttig zijn van af te wisselen met die ibuprofen-siroop. Maar dat vraag je dan wel best eerst eens aan de dokter, want beneden de 3 maanden is dat toch ook niet ideaal. Ja, fysiologisch serum, daar hadden we het daarnet al over. Dat vind ik toch een heel handig middel in de preventie van de verkoudheden en in soms de behandeling van verkoudheid en in combinatie met andere druppeltjes en zo. Maar ook bijvoorbeeld als we dan denken aan verwondingen, daar kan je ook wondjes mee proper maken. Ja. Met, wel, niet ontsmetten, maar in plaats van met de kraan, een compression met fysiologisch serum en het wondje goed reinigen, om daarna verder te gaan met andere middeltjes. Maar nog even terugkomende op wat je in huis kan halen als je een baby hebt. Waar ik dan ook aan denk, is in feite aan de luierdermatitis, de rode poepjes. En dan is het toch wel nuttig, zelfs ondanks de pampertjes en de moderne middelen om de poepjes vrij proper te houden. Hoeveel rode poepjes hebben we niet? En dan pikt dat en dan doet dat. En je kan dat eigenlijk een beetje voorkomen door een zalfje aan te brengen op basis van zinkoxide. En veel apothekers hebben dat eigenlijk wel magistraal in hun apotheek. En dan aan die verwondingen, om daar nog eens terug op te komen, het is toch ook wel nuttig om daar iets voor in huis te halen. Dus een beetje steriele compressies, een beetje fysiologisch, een goed ontsmettingsmiddel. Liefst een niet-alcoholisch ontsmettingsmiddel, want anders pikt het. Dat is toch ook, gaat dat pikken? Dat is toch een vele vraag. En dan pleisters uiteindelijk. Sommige kindjes zijn verslaafd aan pleister, want dan moet daar Pocahontas op staan of daar moet daar Sneeuwwitje op staan. Het moet je toch in huis hebben, hè? Dan een coldpak. Als ik denk aan een groter kindje dat al begint te stappen en met builtjes en met bloedsuk thuiskomt of soms van school thuiskomt, een coldpak in de vriezer in voorraad hebben, zodanig dat als er echt een valpartij is, dat je dat dan gemakkelijk kan appliceren, vind ik ook wel handig. Je mag het natuurlijk nooit bloot, allez, rechtstreeks uit de vriezer op de huid aanbrengen. Liefst in een klein handdoekje of een zakdoek en dan zo comprimeren op de dingen. Misschien nog iets tegen brandwonden, een brandwondenzalfje. Dat is een beetje moeilijk. Flamigel, flamazinen is algemeen bekend, maar we moeten wel een klein beetje opletten met de zuigelingsgestoch daarmee, want dat is op basis van sulfonamide. Een beetje opletten. Wat ik een heel goede zalfje vind, dat heel veilig is, is bijvoorbeeld Cetaflex. Dat is op basis van chlorhexidine en dat is ook heel zacht. Pikt niet, is helend, is ontsmettend. Ik vind dat een veilig. Het mag bij zuigelingen. Dus dat is wel een goede tip. Iets, moet daarom geen Cetaflex zijn, maar iets op basis van chlorhexidine bijvoorbeeld. Een zalfje. Dan misschien iets tegen insectenbeten in de zomerperiodes en in de lente. Er zijn zoveel preventieve middeltjes ook. Van machinekes in de stekker tot armbandjes aan de pols en van alles. Dus je moet een beetje aan, als je daar aan de apotheek een vraag over hebt, een beetje schetsen hoe oud het kindje is, want die bepaalde preventieve middelen zijn op basis van DEET en die concentraties zijn toch ook wel afhankelijk van de leeftijd om ze toe te passen werkelijk. Een zalfje om de insectenbeet, als het dan toch zover is, te behandelen tegen de jeuk, kan ook. Het meest onschuldige is iets op basis van menthol, een talkje met menthol. Een beetje sterker zou al kunnen zijn, iets op basis van antihistaminica, zo type fenigel of zo. En als je weet dat je kind altijd van die hele gigantische, dikke zwellingen krijgt, bij de minste beet, een zalfje op basis van een beetje cortisone, maar allemaal met mate, met maten en... Dat is zo mijn idee daarover.
Ja, dat is al een rijk gevulde apotheekkast thuis, ja, denk ik. We kregen ook een aantal vragen binnen over de nachtmerrie van vele ouders, denk ik. Wat als je kindje zich verslikt? Hoe kan je dat zelf oplossen? Wat kan je daaraan doen? We gaan eens even luisteren naar deze mama.
Ons zoontje van 8 maanden begint stilaan stukjes te eten, stukjes fruit, stukjes brood, soms alleen zijn koekje. Maar het gebeurt eigenlijk dagelijks dat hij tijdens het eten van die stukjes wel eens kokhalst of zichzelf heel erg verslikt. Dus mijn vraag is, hoe kunnen wij hierbij helpen en hoe kunnen wij als ouders hier goed op reageren?
Ja, Leen, voor ik jou daarop laat antwoorden, ga ik eerst nog een andere vraag laten horen, want we hebben er eentje binnengekregen die daar helemaal bij past.
Wat moet ik doen als mijn kindje zich verslikt? Moet ik anders reageren bij mijn kleuter van 3 jaar dan bij mijn baby van 9 maanden?
Voilà. Leen, veel vragen over verslikken bij baby's, bij kleuters, bij kinderen. Vertel maar, wat moeten we doen? Ja. Wanneer moeten we naar de dokter?
Ja, het zijn akelige situaties. Hè. Ik ben daar zelf als arts altijd een beetje bang van geweest als ik mijn eigen kinderen zag eten en doen, want ze hebben soms de neiging om hun mondje volledig vol te proppen. Hè. Die kleine kleutertjes, ze zouden heel hun bord ineens in hun mond stoppen. Nu, het kindje, bij de eerste vraag, de mama met het kindje van 8 maanden, vond ik nu toch wel dat dat zeer frequent optrad. Verslikken kan gebeuren, 1 keer, 2 keer, maar zo dagelijks, elke keer verslikken, dan heb ik zo'n beetje de bedenking, is het kindje wel al rijp om die brokjes te eten? Moet er niet eens overwogen worden of er niet te vroeg is gestart met die brokjes? He, want we moeten ons realiseren dat een baby die is gewoon om te zuigen aan een flesje. En brokjes eten, papjes eten, dat betekent dat ze andere mondbewegingen moeten doen. Dat tongetje mag niet zo in een krul komen om rond een zuigspeentje te gaan zitten. Moet wennen aan een lepeltje, moet anders gaan eten. En elk kindje evolueert anders en is rijp op een ander moment. Zo het klassieke schema op 4 maanden dit, om 5 maanden dat. Dat is mooi, maar het kan zijn dat uw kind gewoon nog niet rijp is om dat te doen. En er is effectief wel een beetje verschil tussen het opvangen van een babytje als van een kleutertje. Dus baby's, ja, dan denken we aan flesvoeding, die kunnen zich al eens in hun drankje verslikken, in hun melkje verslikken. En dat komt meestal wel in orde. Die hoesten dan een keer goed, die worden rood, maar dat komt wel meestal in orde. Eens dat we met vaste voeding te maken hebben. Ja, ik wou nog zeggen over die babytjes, als dat dan ook heel frequent zou voorkomen, dan zijn daar ook wel wat oplossingen voor, bijvoorbeeld het indikken van de melk, of een ander type melk. Dat kan overwogen worden. Maar eens dat we dus met kindjes zitten, die beginnen papjes te eten, vaste voeding, dan is het opletten geblazen. En ik ben altijd eerder heel voorzichtig, en met mijn kinderen, ook met mijn kleinkindjes nu, eerst goed mixen, dat het vrij een platte brei is, dan langzaam, als je ziet dat dat heel vlot gaat, als ze dat mechanisme, mondje open, lepeltje erin, en dat er goed in zit, dan pas met brokjes beginnen. En dan in het begin, ja, worteltjes, groentjes, aardappeltjes, eigenlijk niet overkoken, maar nog mals koken, ze dan wel in brokjes laten, maar dat het bijna smelt in het mondje. Als je ziet dat dat ook vlot gaat, allee, dan een beetje hardere brokjes, de vleesbrokjes, daar zit je sowieso mee. Hè. Kan je malen, maar dat blijven toch wel harde stukjes. Over koekjes valt ook nog iets te zeggen. Een koekje, je moet wel zien dat je de koekjes neemt toch die aangepast zijn aan de leeftijd. Hè. Je ziet dat soms wel de betterfood van 0 tot 3 maanden. Want zelfs een koekje, ze stoppen dan het hele koekje in hun mond en dan wordt dat op den duur een dikke brei in heel dat mondje vol, waar ze geen weg meer mee weten. Dus ik denk ook, allee, in mijn ogen is preventie van verslikken toch nog altijd het beste. Blijf bij je kind bij en als er zich zoiets voordoet dat dreigt tot verslikking te komen, kan je misschien gewoon een beetje uit hun mondje halen voor het zover is. Hè. De hele koek die er al in zit. Dus laat je kind nooit alleen met brokjes en koekjes. En dat vind ik toch ook al wel iets. Ik heb het ook geweten dat bij een groter peuterke dan, dat ze zich gewoon verslikken in een boontje. Een lang boontje dat dan halverwege hun luchtpijp blijft zitten en halverwege in hun mondje nog hangt. Of een lange spaghetti sliert. Of zo het velletje van een salamietje dat dan al val weg is en niet. Dus het is toch wel uitkijken geblazen. Want gewoon verslikken is nog niks. Maar als het gaat tot verstikken, dus waar dat echt een blokkage is in de luchtpijp, dat kan echt wel levensbedreigend zijn. En je ziet ook wel het verschil. Een kind dat kokhalst, wat rood wordt, dat is normaal nog niet zo erg. Maar een kind dat blokkeert, dat begint angstig te kijken en eigenlijk niks meer kan uiten, dan zit je met een groot probleem. En dan denk ik, ja, als je als mama alleen thuis bent met je kind en je ziet dat gebeuren, dat het niet goed is, dat het ernstig is, bel dan meteen maar de hulpdiensten. Die mensen hebben het onder de knie, hoe ze dat moeten aanpakken. En intussen kan jij wel proberen om het brokje vrij te maken, maar dan weet je toch, de hulp komt eraan.
Ja, dus verslikken kan wel ernstig zijn. Daarmee moet je soms toch wel echt naar de dokter.
Ja, zeker. Zeker. Als het zo erg wordt dat het kindje echt blokkeert, dan moet je de dokter erbij halen.
Oké, dat is heel duidelijk. We kregen ook een heel andere vraag binnen. Eentje over littekens. Elk kindje valt wel eens, maar hoe kan je die nu het beste verzorgen? Daar heeft deze mama een vraag over.
Lias, mijn zoontje, heeft vaak snij- of schaafwondjes, soms ook in zijn gezichtje. Hoe verzorg je die nu best om littekens te voorkomen? Dus wanneer begin ik best na het ontsmetten met zalfjes te smeren?
Ja, goeie vraag. Er is eigenlijk een groot verschil toch wel tussen schaafwondjes en snijwondjes. Want de algemene regel is, een schaafwondje moet je eigenlijk vochtig houden. Vroeger zei men, oh, er staat al een korst op. Het is eigenlijk niet goed dat daar een korst op komt. Dus je moet een schaafwondje natuurlijk eerst ontsmetten, proper maken, reinigen. En dan kan je, naar gelang de plaats waar het zich voordoet, op een stevige knie, kan je al een goede zalf en een plakker plakken. In het gelaat is dat iets minder handig. Maar er zijn wel zalfjes. Als het maar een zeer oppervlakkige schaafwond is in het gelaat en het is alleen maar een klein beetje serum dat daaruit komt, heel beperkt, zou ik het zelfs durven aan de lucht blootlaten. Maar als het een beetje een diepere schaafwond is, zou ik al gemakkelijk een zalfje erop doen, een helend zalfje, een zacht zalfje dat niet pikt, en daar dan een pleistertje over, als dat mogelijk is. En als ik aan een zalfje denk, dan denk ik weer aan bijvoorbeeld een zalfje op basis van chlorhexidine. Omdat dat zeer zacht is, het gaat eigenlijk de huid van binnenuit laten omhoog komen. En terug mooi maken eigenlijk. Een snijwonden is dus juist andersom. Dan moet je droog houden. En daar heb ik eigenlijk heel veel ervaring mee. We hebben heel veel kindjes gehecht in de kleuterschool van onze kinderen. En ik moet zeggen dat, als je moet kiezen, een steristrip of een hechting, naar mijn mening is een hechting, hoe vervelend het ook kan klinken, beter dan een steristrip. Want een steristrip houdt soms niet goed op de huid. Het komt vroegtijdig los. Een hechting, als die mooi geplaatst is, dat geeft de beste littekens. En om eigenlijk dan voor te gaan op littekenvorming en zalfjes smeren nadien, want er zijn mensen die zeggen nadien, het littekentje is toch nog niet mooi. Ik denk dat we een beetje geduld moeten hebben. En dat ze zijn dikwijls nog jong, die kindjes. Die huid is nog zo rekbaar, die verandert nog. En als je echt geduld hebt, na een paar jaar zie je daar, maar ik spreek dan wel van maanden of jaren, zie je daar dikwijls heel weinig nog van.
Dus je zou het ook durven zonder litteken zelf?
Ja, ik denk dat ik dat quasi nog nooit gebruikt heb bij mijn kinderen of bij de kleinkinderen. Eigenlijk niet.
Nee, en eigenlijk als je toch deze mama wil helpen, als je het smeert, wanneer zou je het dan mee beginnen?
Ja, dan zou ik het echt doen als het wondje mooi genezen is. Het moet volledig clean zijn. Hè? Dus een hechting moet droog zijn, genezen. Een schaafwonding ook. Ja, ik zie daar niet zo meteen zoveel nut in. Of het moeten al vreselijke, lelijke wondes geweest zijn. Een zigzag of een winkelhaak of zoiets. Echt een lelijke wonde, maar voor een gewoon sneetje klassiek op het voorhoofd of aan de kin of onder de kin. Dat zijn zo de plekken of op de knieën. Ik heb het in de praktijk eigenlijk nooit voorgeschreven. Het zijn soms de mama's die ongerust zijn en graag meteen effect hebben. Hè? Oei, nu heeft het kind een litteken of het meisje een mooi meisje met een littekentje. Ik ken dat. Maar ik denk dat die huid van die kindjes is zo nog in volle groei en veel dingen groeien er gewoon uit. Maar daar is niks op tegen. Hè? Ze kunnen aan de apotheker misschien vragen, maar laat het wondje eerst goed genezen.
Ja. Oké, over groeien gesproken, daarover hebben we ook nog een vraag.
Ik ben Ellen, mama van een hele flinke actieve dochter van 5 jaar. Sinds een aantal maanden wordt zij 's nachts krijsend, wenend wakker, van pijn in haar onderbeentjes. Soms de linkerkant, soms de rechterkant. We proberen dat op dat moment te verlichten met warmte. Dat lukt af en toe, dan valt ze terug in slaap, maar dan Gedurende de nacht kan het zijn dat zij 2 tot 3 keer opnieuw wakker wordt. 'S Morgens is er dan niets aan de hand, hè? Dus dan heeft zij daar geen enkele pijn meer aan. Mijn vraag is, wat doen we daarbij staan? En anderzijds, is dat een bepaalde fase in haar ontwikkeling? En wat kunnen we eventueel doen om dat te voorkomen?
Een vraag die heel veel ouders zullen herkennen waarschijnlijk. Groeipijnen, wat kunnen we daaraan doen?
Ja, het verhaal van deze mama vond ik toch wel een beetje exceptioneel in die zin, omdat zo lang aan een stuk, zo dikwijls per nacht, dat lijkt mij toch wel veel. In haar plaats zou ik toch wel eens naar de dokter gaan om andere dingen te laten uitsluiten. Want het is wel zo dat groeipijnen, dat is geen ziekte, dat is zoiets dat beschreven is als er geen oorzaak gevonden wordt. Het is eigenlijk, groeien doet geen pijn op zich. Er zijn wel fasen dat kinderen meer groeien dan in andere momenten, maar groeien op zich doet geen pijn. Dus het is alleszins nuttig van eens naar de arts te gaan. Wat dat natuurlijk het syndroom, of het groepje symptomen dat rond groeipijn, aan groeipijn geassocieerd wordt, en geruststellend is, is wel, het kindje is 5 jaar, bij deze mama nu, kindje van 5 jaar, zoiets komt meestal voor tussen de 3 plus minus 8 jaar. Dus op zich valt dat wel binnen die groep van groeipijn, als je het zo wilt noemen. Ook het feit dat dat aan de beide beentjes is, is geruststellend. De meeste echte pathologieën komen voor aan 1 been of aan een andere been. Soms is het ook familiaal. De mama of de zus of nog mensen in de familie kortbij die het ook hebben gehad. En typisch is ook dat het 's nachts is, in rust. In de dag geen probleem. Maar een doktersbezoek is er niet te veel aan, vind ik. Want er zijn spijtig genoeg aandoeningen die starten aan de beide benen. Hè? Zonder in detail te treden, maar een onderzoek kan dus wel echt nuttig zijn. Bepaalde asafwijkingen bijvoorbeeld, een beetje een X-beentjes, een beetje O-beentjes, of een torsie, een draai in de knietjes, kunnen maken dat kinderen rapper pijn hebben als ze bijvoorbeeld een dag gesport hebben of veel gelopen, een beetje overbelast zijn. Maar die dingen, voor mij, zouden beter eerst uitgesloten worden eer we zeggen, het is maar groeipijn. Uiteindelijk, als het dat dan maar is, als er wordt niks gevonden, dan, ja, dan gaat het ook wel weer overgaan, spontaan. Na een bepaald leeftijd verdwijnt dat dan wel. Je kan misschien een keer een beetje paracetamol geven voor een beetje te verzachten. Je kan een beetje warmte toepassen. Je kan een beetje massage doen. Maar in C, ja, het belangrijkste is, denk ik, te weten, het is toch wel alleen dat. En ik zou adviseren van toch even een arts te bezoeken, om het voor te leggen. Zeker in het geval van deze mama, die dan zegt dat het zo dikwijls voorkomt, en elke nacht en langdurig. Ja.
Ja, en denk je dan, ja, en zou je dan naar de huisarts gaan, of moet ze dan meteen naar een specialist gaan?
Wel, de huisarts kan een eerste check-up doen. Hè? Dus die kan bijvoorbeeld de stand van de beentjes, abnormale platvoetjes, kleine orthopedische mankementjes, kan de huisarts doen. Voor bepaalde dingen is het nodig van eens een radiografietje te doen, of zelfs een bloedname, omdat er wel dingen, waar ik nu wel niet wil over uitweiden, kunnen achterzitten. En als dat dan gebeurd is, ben je ook gerust. Maar de huisarts of de kinderarts zijn de eerste stap, denk ik, ja.
Ja. Oké. Okay. Ik heb nog een allerlaatste vraag. Kan je eigenlijk te veel naar de dokter gaan?
Ik ben huisarts natuurlijk, hè, maar ja, ik denk het niet. Want als een mama ongerust is of iets merkt dat niet normaal is in haar ogen, vind ik dat ze moet naar de dokter gaan. Er kan alleen een grondig onderzoek, dat is nodig, en misschien gewoon geruststelling komen. Hoeven geen medicatie, een beetje goede raad, zoals ik al zei. Dat kan veel doen.
Ja. Zeker en vast, absoluut. Dankjewel voor al die antwoorden, dokter Helena Welvaart. En dankjewel dat ik bij jou mocht langskomen.
Graag gedaan.
Je luisterde naar de podcast van Mama Baas. Interviews en montage waren in handen van mezelf, Tine de Donder. Ben je benieuwd naar de volgende aflevering of wil je niks van deze podcast missen? Surf dan zeker naar mamabaas.be. Of, nog beter, abonneer je nu meteen op deze podcast. Dat kan je helemaal gratis doen via Spotify of via een andere podcast-app. Vond je het een fijne podcast? Vertel het dan zeker door aan andere mama's en geef ons alsjeblieft een goede review, want dat zorgt ervoor dat nog meer mensen deze podcast kunnen terugvinden. Heel graag tot de volgende keer!